Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik weer zo snel bij u mag zijn. Het is nog niet zo lang geleden. Volgens mij was het december of eind november. We zijn in de Ark inmiddels druk bezig met verbouwing. We proberen weer wat kamers te creëren met douche en toilet of met toilet. Vandaar dat ik ook wat getekend ben. Hier zit het, geloof ik. Ik heb niet gevochten of zo, maar ik kwam een paar keer een balk tegen onder de vloer. Het was een beetje komisch dat mijn collega die kreeg telefoon en dat was een telefoontje voor mij. En toen had hij gezegd van hij zit onder de grond. Dus die vrouw die schrok hevig. Ze zegt, daar wisten we helemaal niets van. Dus zo plotseling. Maar gelukkig, ik kwam weer boven water. Ik ben heel dankbaar voor de prachtige liederen die we vanmorgen gezongen hebben. En vooral dat lied wat we zo net gezongen hebben. U zij de glorie, opgestane Heer. Want we hebben te maken, want u zou misschien vragen, waar gaat het vanmorgen over? Nu, het gaat over de Heer Jezus. Dan zegt u, nou, dat wisten we al. Maar we hebben het over een opgestane Heer die de dood heeft overwonnen. En het is zo'n bijzonder voorrecht dat we hem mogen kennen. En dat we ook deel mogen hebben aan dat nieuwe leven wat hij ook in ons gelegd heeft. Ik wil daar vanmorgen ook met u over nadenken. En ik heb hierboven gezet, Jezus leven en Jezus volgen. U kent vast wel dat oude lied uit de bundel van Johan de Heer. Daar is een helper groot van kracht en steeds bereid. En alleen daar al kun je heel lang over nadenken, met elkaar over spreken. Dat hij altijd bereid is, dat we altijd bij hem terecht kunnen, dag en nacht. Dat hij een helper is groot van kracht. En een van de coupletten van dat lied zegt, gij zult in de allergrootste pijn met mij zijn. Ik wil u volgen waar u leidt, daar u de liefde zelve zijt. U zult tot in der eeuwigheid met mij zijn. Over die Heer hebben we het, die met ons is, ook vanmorgen. Ik wil met jullie lezen uit de eerste brief van Johannes en wel het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 4. En dan lees ik uit die brief nog een aantal versen. Dus de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dan lees ik hoofdstuk 2, vers 6. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. En dan ga ik met jullie naar hoofdstuk 5, vanaf vers 10. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En dan lees ik nog de laatste verse, vers 19. Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon, Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. Jezus leven en Jezus volgen. Broeders en zusters, dit thema dat dringt ons in de eerste plaats om te kijken naar het praktische leven wat de Heere Jezus hier op aarde heeft geleefd. En om daar inzicht in te krijgen, moeten wij ons eenvoudig verdiepen in het woord van God. Een gids op heel ons levenspad, maar ook een lamp voor onze voet. Een lamp die spreekt over het licht der wereld, over de Heere Jezus Christus. In dat woord vinden we onder andere de levensgeschiedenis van de Heere Jezus Christus zelf. En naast het feit dat de Heere Jezus volkomen God was en is, was hij ook volkomen mens. De ene keer openbaarde hij zich als de aan God gelijk zijnde. En dan weer openbaarde hij zich in zijn mens zijn en als een dienstknecht van God en als de volkomen gehoorzame, afhankelijke Zoon van de Vader. Van God de Vader. De Bijbel zegt het zo. Laat die gezindheid bij u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Heeft hij zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Nadat de Heer Jezus de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Toen hij hier op aarde zijn wandel begon, zijn dienst begon, in gehoorzaamheid aan de Vader, heeft de Heer Jezus gesproken. Hij was immers het levende woord geopenbaard. En dat woord is verkondigd en dat begon bij hem. En de Heer Jezus die heeft eenvoudig gesproken tot de mensen om hem heen. En heeft verteld wie hij was en zei, ik ben gekomen. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, op gezag van de Vader. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar ik ben gekomen om zondaars te roepen. Zondaars te roepen tot bekering. Ik ben gekomen, zo zei hij bij Zacchaeus, om het verlorene te zoeken en te redden. Ik ben gekomen, zo sprak hij, opdat zij die in mij geloven leven hebben en overvloed. De Heer Jezus heeft het doel van zijn komst in de wereld duidelijk uiteengezet, maar ook voorgeleefd. Voorgeleefd. Het was te zien aan hem. De Heer Jezus was ook een man van gebed. Een man van gebed. Vervolgens heeft hij in zijn mens zijn en in zijn dienstknecht zijn, met betrekking tot de taak die hij van God ontvangen had, nachten doorgebracht in gebed. En hij vroeg daarin om leiding en om kracht om zijn taak te kunnen volbrengen. Hij smeekte zijn vader daarom. Telkens zocht hij de rust en de stilte op om alles in diepe afhankelijkheid in de handen van zijn vader te leggen. En uit alles blijkt wat zijn mensheid betreft dat hij het nodig vond en niet kon zonder die verborgen omgang met de vader. En zijn volgelingen dan? Nu zijn volgelingen, als de Heer het nodig had om die verborgen omgang met zijn vader te hebben, zouden zijn volgelingen dat dan niet nodig hebben? De Heer bad altijd in de eerste instantie, als het ging om zijn relatie met de Vader, om die te onderhouden. En in de tweede plaats met betrekking tot de vervullen taak die hij van de Vader ontvangen had. Deze twee principes moeten ook bij zijn volgelingen teruggevonden worden. Moeten ook in die volgorde staan, voorop staan. De relatie met de Vader en met betrekking tot de taak die ook wij, zijn volgelingen, van hem ontvangen hebben. Daarnaast is er natuurlijk het leven van alle dag, broeders en zusters. Dagen waarin wij met van alles en nog wat geconfronteerd worden. We hebben vanmorgen gezongen over de trouw, maar ook over de zorgen die wij kunnen hebben als mensen. Er zijn allerlei omstandigheden en zorgen waarmee wij dan ook dagelijks geconfronteerd worden. Maar de Heer heeft ons zo'n eenvoudig, maar zo'n ontzettend diep advies gegeven hoe we daarmee om moeten gaan. Namelijk door ons te verblijden in de Heer. Ja, je ten alle tijden te verblijden in de Heer. En dan zeg je, hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Wat mooi dat deze tekst ook in de voordienst naar voren kwam. De Heere is nabij. Hoe kun je je nu verblijden? Nu, dat kan alleen maar wanneer je beseft en die relatie met de Vader een open relatie is. En wij met hem leven, wij met hem wandelen, wij alles met hem delen. En ons uitstrekken naar dat wat hij wil met en door ons leven heen. Dan heb je reden om je te verblijden, want dan weet je ook, de Heere is nabij. Zelfs in de meest moeilijke omstandigheden, ook als we te maken hebben met zorgen. En soms kunnen zorgen niet zomaar een momentopname zijn, maar kunnen zorgen je achtervolgen. Kunnen zorgen als een last elke dag op je drukken. Omdat iets niet oplost of iets niet verandert, maar soms alleen maar dieper lijkt te gaan. En toch is het mogelijk om te midden van tranen, van moeite, van verdriet, van zorgen, je te verblijden in de Heere. Omdat je weet, hij is erbij. Hij is erbij. En het loopt hem niet uit de hand. Hij maakt geen fouten. En daarom staat er ook, wees dan ook in geen ding bezorgd. Maar laat alles, dat is de oplossing die hij aanwendt, laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, want dat is het. Wij kunnen er met ons verstand niet bij als wij mensen zien die in een enorme druk leven, die enorme zorgen hebben te verstouwen in hun leven, dat je toch die rust en die vrede waar een van de broeders hier aan deze kant over bad, het getuigenis van mevrouw Kwakenaak, als ik het goed heb, dat die nu, wanneer zij aan het einde van haar leven is gekomen, dat daar zoveel rust en vrede is van God. Ik heb dat ook geproefd bij mijn zus Jannie. Jullie hebben haar wel gekend, de meeste van jullie, die afgelopen zomer op 54-jarige leeftijd is overleden. En het klinkt misschien wel raar, maar als wij bij haar waren in de kamer en we samen spraken over de dingen van de Here en we met elkaar baden, daar was zo'n vrede, zo'n rust, dat God gewoon datgene geeft wat op dat moment ook nodig is. En dat zij er niet tegenop zag om te sterven, maar dat ze zich erin verheugde dat ze naar hem toe zou gaan. Ondanks het verdriet van het moeten loslaten van haar man en haar kinderen en kleinkinderen. Dat is alleen wat God kan geven. Dat gaat alle verstand te boven. Hij is het ook die ons hart en onze gedachten, ons gedachtenleven, wat juist bij zorgen zo onder druk komt te staan, dat hij dat wil beschermen. Daar is hij op gericht. Dat is een advies wat hij naar ons toebrengt als het gaat om de dagelijkse dingen van het leven. Om er zo mee om te gaan en er zo mee naar God toe te gaan. En te beseffen en te weten, de Heere is erbij. Hij is nabij, hij is bij mij. Jezus is bij mij, zegt een lied. Als de zon in het westen daalt en ook des nachts is hij nabij. David zei het in Psalm 23. De Heer is mijn herder. En zelfs als ik ga door een dal van de schaduwen van de dood, door een diep en duister dal, ik ben niet bang. Want hij is bij mij. Gij zijt bij mij. Geweldig. De Heer heeft ons daarin een geweldige mogelijkheid gegeven om met hem te leven. Wie bidt, heeft de Heer Jezus gezegd. Heel eenvoudig, wie bidt, die ontvangt. Hij roept ons op om te bidden. Hij roept ons op om te spreken met zijn vader zoals hij dat deed. Jacobus moest het later anders zeggen. Hij zei tegen de gelovigen, jullie hebben niets omdat jullie niet bidden. Of er waren dan nog wel een paar mensen die wel baden, maar dan zei hij, u bidt wel, maar ontvangt niet omdat jullie verkeerd bidden. Ja, hoe kun je dan verkeerd bidden nu als de motieven van het gebed verkeerd zijn? Want dan staat er om het in uw hartstochten door te brengen. Dat heeft er alleen maar te maken met ik. Met ik, ik, ik. En dat levert niets op. Dat hoort God niet. Het gaat om hem. Jezus leven. God de Vader die spreekt in de Bijbel zo groot van hem. En als we dan vanmorgen zo met elkaar ook baden, dan hoor je gebeden, dat er gebeden wordt dat de Zoon van God mag schitteren in ons midden. Dat we onder de indruk mogen komen van zijn schoonheid, van zijn grootheid, van zijn majesteit. Nu, dat is wat God bedoelt. Hij spreekt zo groot van zijn Zoon en hij verwees naar hem. We lezen, terwijl hij nog sprak, zie daarover schaduwde hen een lichtende wolk en zie een stem uit de wolk die zei, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan zegt hij, hoort naar hem, luister naar hem, richt je op hem. Zoals een schotel antenne zich richt op de satelliet om een goede ontvangst te hebben. Kijk naar hem. Wij hadden vroeger buren hier in boven Hardiksveld. En dat waren mensen uit Afghanistan. En die hadden al heel snel een grote schotel aan het huis, omdat ze natuurlijk vanuit Afghanistan wilden zij ontvangst hebben. Een stukje verbinding met het land van herkomst. En als ik dan s'avonds wel eens even buiten stond, dan hoorde ik in het donker zo'n motortje. En dan bleek die schotel, die was dan aan het zoeken naar de juiste satelliet. En ik dacht, dat is eigenlijk precies zoals God dat wil met ons. Want als die schotel niet goed is afgericht op de satelliet, dan krijg je alleen maar een beeld met sneeuw. En een onduidelijk beeld. Maar als die satelliet goed gericht is, dan krijg je een zuiver en duidelijk beeld. En kun je zien waarom het gaat. Ik dacht dat precies in ons leven zo. Als wij op God gericht zijn, afgestemd zijn op hem, dan zijn er geen stoorzenders. Maar dan wordt er een duidelijk beeld zichtbaar in en door ons leven heen. Namelijk het beeld van de Heer Jezus. De Heer God die spreekt zo groot van hem. Hij zegt, luister naar hem. Wees afgestemd op hem. Hoe belangrijk is het ook om naar hem te luisteren en hem te gehoorzamen en te beseffen wie hij is en wat hij deed en van wie bleek dat hij grote macht bezat. Dat hij alle macht bezat. Dat hij macht bezat in het onderwijzen. Dat daar groot gezag van uitging. We lezen, zij stonden versteld van zijn leer. Want hij leerde hen als gezaghebbende en niet zoals hun farizeeërs. Niet zoals de farizeeën. Dat komt omdat wat de Heer Jezus zei, dat volledig overeenstemde met hoe hij was en hoe hij deed. Zijn woorden vertelden wie hij was. En dat kon je ook door zijn daden heen zien. Bij de farizeeën was het precies omgekeerd. Zij spraken over God, zij spraken over de wet, zij spraken over het woord, zij liepen met hun Bijbel onder hun hand. Maar zij waren van binnen, waren zij zwart en onrein. En er ging geen gezag van hen uit. Want hun daden spraken niet van dat woord wat zij verkondigden. En ik denk, wat een diepe les. Want broeders en zusters, laten we niet vergeten dat in ons allemaal, zoals we hier zitten, daar schuilt ook zo'n farizeeër in. Hebt u hem al leren kennen, die farizeeër in u? Dat is belangrijk, wist u dat? Want als je hem leert kennen, dan ren je naar de Heer Jezus toe. Want dat is niet best. Die farizeeër in ons. Dat oude ik. De Heere God die sprak groot over de Heer Jezus. Van wie bleek dat hij macht had om zieken te genezen. Denkt u maar aan de schoonmoeder van Petrus. Hij pakt haar bij de hand en richt haar op. En de koorts verliet haar. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij macht had zelfs om zonden te vergeven. Iets wat niemand kan dan God alleen. Hij had macht om dat te doen. Denk maar aan die verlamde man. Die door zijn vrienden voor de voeten van de Heer Jezus werd gebracht. Van de Heer Jezus bleek dat hij macht had over de natuurelementen. Dat hij door één woord te spreken, zwijg stil, de zee volkomen stil werd. Daar staat er, en het werd volkomen stil. Hij stilde de stormen. Zou hij de stormen in u en in mijn leven niet kunnen stillen? Van de Heer Jezus werd gezegd, ja, dat hij zelfs macht had om doden op te wekken. Doden op te wekken. Zoals het dochtertje van Jairus die hij bij de hand greep en zei, meisje, ik zeg u, sta op. En het kind stond op uit de doden. Broeders en zusters, hij was niet alleen bij machten om overleden mensen op te richten. Hij was zelfs in staat omdat hij de macht had om hen die geestelijk dood waren op te richten uit de dood. Ja, om hen het eeuwig leven te schenken. Weet u, broeders en zusters, als u en ik, waarvan ik van uitga dat u reeds bent overgegaan uit de dood in het leven, dat als we dat leven niet zouden bezitten, dan zouden we hem onmogelijk kunnen volgen. We hebben het over Jezus leven en Jezus volgen. Als we niet door de dood, door het geloof overgegaan zouden zijn in dat leven, we zouden nog in onze zonden en in onze verlorenheid zijn. We zouden nog in onze dood en in onze misdaden zijn. We zouden geen nieuwe schepping in Christus zijn. We zouden niet opnieuw geboren zijn. We zouden geen kind van God zijn. We zouden de Heilige Geest niet ontvangen hebben. En we zouden geen gemeenschap kennen met Jezus Christus, met God de Vader en ook niet met medebroeders en zusters. We zouden dat niet kennen. We zouden net als de wereld in een soort verenigingsmodel iets met elkaar kunnen hebben. Zoals de voetbalvereniging en de tafeltennisvereniging en de buurtvereniging. Mensen die zich verenigen met een bepaald doel. Maar in principe zijn die mensen niet met elkaar verbonden. Zoals christenen, gelovigen, broeders en zusters met elkaar verbonden zijn. Omdat wij allen niet alleen maar kiezen om naar een bepaalde kerk of kring te gaan en samen te kiezen voor bepaalde liederen of voor bepaalde literatuur. Maar omdat we allen dat leven deelachtig zijn geworden. Dat nieuwe leven uit God. Niemand van ons zou enig deel hebben aan dat leven van Christus. Maar nu kunnen wij zeggen, nu wij de levende God, de Vader die leven heeft in zichzelf. En die ook de Zoon gegeven heeft leven te hebben in zichzelf. Daarom leven ook wij. Wij leven. U zij de glorie, opgestane Heer. Dat is geestelijk leven. Dat is eeuwig leven, zegt de Bijbel. Dat we door genade ontvangen hebben. Want broeders en zusters, zij die Jezus volgen, ja, zij die de Heer Jezus kunnen volgen, dat zijn alleen zij die met Paulus kunnen belijden. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat zijn gestorven mensen. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, zegt Paulus. Dat is niet meer mijn ik. Dat is niet die oude fariseer. Nee. Toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef hier op aarde, gewoon in mijn lichamelijke hoedanigheid, het leven van alle dag, met mijn werk, met school, of als ik al thuis ben, gepensioneerd of wat dan ook. Leef ik door het geloof, in de Zoon van God, die zich voor mij heeft overgegeven. Broeders en zusters, dit zijn zij die reeds gestorven zijn en wiens leven met Christus verborgen is in God. Een leven wat al in de hand van God is. En waarvan de Heer Jezus heeft gezegd dat niemand zijn schapen uit zijn hand kan roven. Veilig voor tijd en eeuwigheid Niet op grond van eigen verdiensten, maar enkel en alleen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Omdat de Heer Jezus zich als goede herder zijn leven heeft ingezet voor de schapen. Hebben wij dat leven ontvangen en zijn wij geborgen in de hand van God. Staan onze namen gegraveerd in zijn handpalm. En als ik daaraan denk dat je naam gegraveerd staat in zijn hand, dan kunnen we toch alleen maar denken aan de tekenen in de handen van de Heer Jezus toen hij aan het kruis genageld is. En later zei tegen Thomas, zie mijn handen en leg je vinger daarin. Dat betekent, het is volbracht. Die tekenen, daar is ook onze naam in opgetekend. Broeders en zusters, als we hem kennen. Weet u, Jezus volgen, dat kan alleen maar als we ook dat leven ontvangen hebben. En we ook vervolgens bereid zijn om in dat nieuwe leven alles prijs te geven en achter te laten. Weet u, dat zien we ook bij die rijke jongeling. Het gaat erom, broeders en zusters, als wij Jezus leven en ook de Heer Jezus willen volgen, dat wij dan bereid zijn om alles wat belangrijker in ons leven dan de Heer Jezus, om dat prijs te geven, dat los te laten of achter ons te laten. Zodat we werkelijk kunnen volgen. Die rijke jongeling die kreeg te horen van de Heer Jezus. Toen hij bij hem kwam en vroeg, hoe kan ik het eeuwig leven beërven? En dan zegt de Heer Jezus, verkoop alles wat je hebt, wat je bezit. En geef het aan de armen en je zult een schat in de hemel hebben. En kom hier en volg mij. Dat zien we bij de discipelen die daarop reageren. Door te zeggen, zie, wij hebben alles prijsgegeven en wij zijn u gevolgd. En dan geeft de Heer Jezus zo'n geweldig diepzinnig antwoord. En Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen heeft, of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig terug. Nu in deze tijd broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers. Met vervolgingen. Oh, daar hadden we niet op gerekend. Met vervolgingen. In de toekomende eeuw dan ook het eeuwige leven. Broeders en zusters, dit heb ik zelf een beetje meegemaakt. Wanneer moest ik naar Groningen verhuizen met mijn gezin? En ik worstelde ermee op een morgen. En ik had gebeden, Heere God, dan moet ik mijn huis loslaten. En ik heb zo'n mooi huurhuisje. Zo'n huisje krijg ik nooit meer zo goedkoop. Ik moet mijn werk loslaten. Ik mocht 3 dagen werkte ik in een timmerfabriek. En kon ik 2 dagen in de gemeente besteden. En ik had alle medewerking. Als er een begrafenis was of er gebeurde iets. Ik mocht mijn werk neergooien. Al was het nog zo druk. Ik mocht zo weg. Ik dacht, dat krijg ik nooit meer. En ik moet al mijn broeders en zusters waar ik nu al zoveel jaren mee optrek. Die moet ik allemaal loslaten. En ik was daar in mijn gebed over aan het nadenken. En ik dacht, ja, ik moet ook loslaten dat ik hier in de omgeving, hier in het Westen, ja, op verschillende plaatsen het woord mag brengen. Dus er wordt eigenlijk van alles moet ik opgeven. En ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Ik worstelde daar echt mee met de Heere God. En toen zou ik me gaan voorbereiden op een prediking. En ik dacht, weet je, ik lees de context en ik zou gaan spreken over Bartimeus. En ik had er verder niet meer aan gedacht, ik had gebeden voor die voorbereiding en ik sla de Bijbel op en ik begin in dat hoofdstuk 10 van Marcus te lezen met die woorden dat de discipelen zeggen, Heren, wij hebben alles prijsgegeven en wij zijn u gevolgd. En toen stond er huis, Daar had ik over nagedacht. Toen stonden broeders en zusters. Daar had ik over nagedacht, daar had ik over geworsteld. Toen stonden akkers. En ik kon bijna geen adem meer halen. Ik werd zo overmand. Ik dacht van, het was een regelrecht antwoord wat me voorgehouden werd. Daar werd gesproken over familie, vader, moeder, broeders, zusters, ook familieverband. Eigenlijk werd alles waar ik over geworsteld had, werd toen daar zo voor mijn neus gezet. En broeders en zusters, ik heb in die tijd had ik om 3 teksten gebeden of de Heere die wilde geven, of ik al dan niet naar de ark in Ter Apel moest gaan. En ik had gevraagd, Heere, ik zal die teksten niet zelf opzoeken, maar wilt u ze naar mij toebrengen? En mogen die teksten dan ook nog iets met elkaar gemeen hebben? En ik moet u zeggen, het is een te lang verhaal, maar ik heb 3 teksten gekregen en die kwamen overeen. Dit was de eerste. En toen ik later in Ter Apel was, toen dacht ik ineens van, drong het tot me door, ik heb nog nooit zoveel voordeuren gehad. Ik woon nu in een heel groot huis. En broeders en zusters, ik heb nu wekelijks broeders en zusters in overvloed om me heen. En een huis, ja, dit is een prachtig huis. En een werk, ik mocht daar ook het woord brengen. En God heeft later ook een deur geopend dat ik toch weer ook uit kon gaan. Want ik dacht, ik word daar opgesloten. Ik zag het helemaal niet zitten. Ik denk, ik kom daar nooit meer weg. En toen stonden er ook nog kinderen. En daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar toen was ik in het Harde bij de christenvrouw. En dan mocht ik een lezing houden. En dan vroeg men ook of ik wilde vertellen hoe ik in de ark was gekomen. En toen kwam na afloop er een oude zuster naar me toe. Toen zei ze, u bent wat vergeten. Ik zeg, hoezo? U zegt, u had het over huis en over broeders en zusters en werk, akkers. Maar u hebt ook nog een zoon gekregen. Ik zei, ja, dat is waar. We hadden Lucas toen net gekregen. Dus, en dat was 20 jaar, bijna 20 jaar na de jongste dochter. Dus dat was een geweldig geschenk. En zo heeft God het zo ingevuld. Maar ik had nooit gelezen dat er ook stond vervolgingen. Dat las ik pas later, toen ik te maken kreeg met vervolgingen. En niet zozeer van mensen van buitenaf, maar vervolgingen van broeders en zusters, dat kan ook. Wat kunnen broeders en zusters elkaar verschrikkelijk veel aandoen? Wat kunnen broeders en zusters met woorden elkaar verwonden? Wat kunnen broeders en zusters dingen verzinnen om een ander aan de schandpaal te nagelen? Ja, ik zeg het zoals het is. Misschien schrikt u ervan, zeg, dat kan niet. Dat is wel waar. Er werden dingen over ons gezin gezegd die volkomen uit de lucht gegrepen werden. Maar die wel ontzettend veel pijn deden en schade berokkenden. En van mensen waar we totaal niet verwacht hadden. Mensen die ons met tromgeroffel binnengehaald hadden. Mensen die Nou kan ik me natuurlijk voorstellen, als ze mij een beetje leren kennen, dat ze dan wat veranderen. Maar weet u, wij hebben toen een besluit genomen op de knieën. En we hebben gezegd, Heere God, u weet wat er gezegd wordt. U weet wat er gedaan wordt. U weet wat er achter de schermen zich allemaal afspeelt. En Heere, bewaar ons alstublieft om zelf aan de gang te gaan en het zelf op te lossen. En proberen ons recht te halen en om dingen recht te zetten. Heere, help ons om te doen wat u van ons vraagt in deze situatie. Om liefde te geven in plaats van tegengas of het te vergelden. En de Heere heeft ons rust gegeven. Wij konden doorgaan, want de Heer zei, jullie zijn op dit plekje en ik help jullie. Daar is een helper, groot van kracht. De Heer heeft het geweldig bevestigd. En hij heeft die vervolgingen, die moeite en die zorg, heeft hij alleen maar ten goede gebruikt om ons te vormen naar zijn beeld. Daar hebben we het immers over. Jezus volgen, Jezus leven, Jezus volgen. En broeders en zusters, er is niemand van ons pan klaar om dat te doen. Daar is een proces voor nodig. Zoals die beeldhouwer gevraagd werd, hoe kunt u toch zo'n prachtig beeld houden? Hoe krijgt u het toch voor elkaar? Hij zegt, nou dat is heel eenvoudig. Hij zegt, ik hak weg wat niet bij dat beeld hoort. Dus dat beeld dat wordt vanzelf zichtbaar. Maar dat is wat God ook met u en met mij doet. Hij zet de beitel in ons leven. En de vraag is, willen wij dat? Willen wij die beitel van God, de hand van God, de vormende hand van God, toelaten? Dat doet pijn. En dan gebruikt hij zelfs dingen voor dingen die hij zelf niet opgeroepen heeft. Maar de kwalijke dingen die op ons af kunnen komen, dan is het de vraag, niet hoe wij ons recht gaan halen, maar wat God ermee kan doen. Ten goede voor ons leven. Weet u, broeders en zusters, dan mag je een les leren. Dan mag je leren om het over te geven. Maar dan mag je ook leren om nederig te worden. Dan mag je leren wat het betekent om hen die tegen je zijn, toch liefde te betonen. En je dienstbaar op te stellen. Dat gaat tegen alles in. Maar het is wel de weg van overwinning. Want degene die dat kwaad berokkenen, die komen of tot inzicht en tot spijt, of ze verliezen hun weg met de Here. Helaas heb ik dat ook gezien. Dat ze alleen achterblijven en zich onttrekken aan de gemeenschap met broeders en zusters. Broeders en zusters, dit is misschien een hele diepe les. Maar laten wij niet weglopen of het uit de weg gaan als ons een stukje lijden wordt aangedaan. Als er verkeerd over ons gesproken wordt. Als er iets op ons geplakt wordt wat er niet is. Laten wij dan net als de Heer Jezus diezelfde gezindheid mogen openbaren zoals de Heer Jezus gewoon een dienstknecht werd. En gewoon bereid was om de wil van de Vader te doen. Dan zullen we getuigen van hem zijn. De Heer Jezus die bleef alleen over. Maar ook de apostel Paulus, hij volgde de Heer Jezus. Hij bleef alleen over. Hij moet zeggen, alle hebben mij verlaten. Alleen Marcus was er nog. Er waren nog maar een paar mensen over. Maar hij wist dat zijn krans, zijn erekrans lag klaar. Datgene wat God door en met zijn leven had kunnen doen. En wat heeft de apostel Paulus? Dan staan wij ver in de schaduw van deze man. Die zo ontzaglijk veel geleden heeft. Omdat hij ervoor koos om vanuit dat nieuwe leven de Heer Jezus te volgen. Dat betekende ontberingen. Dat betekende dat hij te maken kreeg met kwade geruchten. Er werd van alles over hem gezegd. Zoals ook over de Heer Jezus gezegd, want hij is een vraatzuchtig mens. Jezus volgen. Broeders en zusters, als wij dat leven deelachtig zijn, wij die het getuigenis aangaande de Heer Jezus gelovig hebben aangenomen. Zij die bereid waren zichzelf te verliezen. En waarvan de Heer Jezus heeft gezegd dat wie zichzelf zal, wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Die zal het ook ervaren wat dat betekent om te leven vanuit Christus. Dat nieuwe leven wat we ontvangen hebben. Die mensen. mensen die kunnen volgen. En die kunnen leren te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Het gaat om een persoonlijk deel hebben aan dat eeuwige leven, dat leven van God in de zielen van mensen. Voor hen geldt dan ook, en dat ervaren ze ook. En ik hoop dat u het ook ervaart. Voor hen geldt, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, of misschien moet ik dit zeggen, met een harte inzicht, daar zij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. En daarom zijn ze zelf gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Niet meer leven voor jezelf. Dat betekent de Heer Jezus volgen. Zoals de Heer Jezus niet leefde voor zichzelf als mens, maar leefde voor zijn God en Vader. Zulke mensen die kennen de gemeenschap met de Vader, die kennen de gemeenschap met de Zoon. Die kennen de gemeenschap met de Heilige Geest, maar die kennen ook de gemeenschap met broeders en zusters onderling. En broeders en zusters, als wij gemeenschap met elkaar hebben, we hebben het gelezen in de brief van Johannes, als we gemeenschap hebben met de Vader, maar ook evenredig met de broeders en zusters, dan is onze blijdschap volkomen. Dan heb je reden tot blijdschap. Dan word je blij, want als je met elkaar dan spreekt, dan spreek je over niemand minder dan hij. Omdat het belangrijkste is in je leven. En als je met elkaar, ik weet niet of u dat kent, ik hoop dat u dat kent. Als je met broeders en zusters samen bent. En de vrede van de Heer Jezus regeert in je hart en ook bij die ander. Er is niets moois. Wat geeft dat een blijdschap? Als je echt merkt, hij of zij is van hem. En dat leven, dat openbaart zich in het leven van die persoon. En men herkent dat ook bij jou. Wat een blijdschap. Wat hebben we dat nodig, broeders en zusters, in deze tijd waarin wij leven. Dat we die verbondenheid met elkaar ook daadwerkelijk beleven. Omdat in die verbondenheid de Heer Jezus centraal staat. En niet wij zelf. Broeders en zusters, zulke mensen die hebben iets gemeenschappelijks. Zij delen datzelfde leven uit God. Dat leven bindt de gemeente, het lichaam van Christus samen. Je proeft en ervaart het geestelijk leven bij elkaar en dat geeft blijdschap en dat bouwt op. En dat brengt ons ook op de knieën. Als we dat beleven, brengt het ons op de knieën. Want dan gaan we net als Paulus, zoals hij dat schreef aan de broeders en zusters in Colosse, daarom houden wij niet op vanaf de dag dat wij dit gehoord hebben, dat wil zeggen dat ze tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen, en Paulus die dacht, daar is gebed voor nodig. Waarom? We houden niet op voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Zoals ook de Heer Jezus vervuld was met de wil, de kennis van de wil van God, zijn Vader. In alle wijsheid, in geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Daar gaat het om. In hem, in alles behaagd. Begrijpt u mijn uitspraak? Dat brengt ons op de knieën. Want wie kan dat? Van onszelf kunnen we dat niet. Dat we God behagelijk mogen, dat we God mogen behagen. Zoals de Heer Jezus, ja, dat als het ware zo mee gekenmerkt werd. Hè, dat God zei, hoort naar hem. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik een welbehagen heb. Dat wil God ook graag in u en in mijn leven terugvinden. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dat brengt ons op de knieën, dat doet ons bidden, maak mij een beeld van u. O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, dat zijn zij die dat weten. En die gaan ook bidden, dat kan niet anders. Is het ook het gebed van u en van mijn hart, dat wij zeggen, Heere, maak mij alstublieft een beeld van u. Laat het niet zo zijn dat ik lijk op die oude mens die ik vroeger was. Ik hoor niet meer te wandelen zoals vroeger de heidenen wandelden. Ga je geheel anders, ga je Christus leren kennen. En helaas komen we het nog zoveel tegen, dat christenen als onveranderde mensen te werk gaan. En dat is heel erg. Dat maakt enorm veel brokken, ook in gemeenten. Nee, maak mij alstublieft een beeld van u, Heer Jezus. Wijs mij steeds de rechte weg, zegt dat lied. Sterk, o mijn God, mij meer en meer. Ja, help en steun mij nu. Ja, Heer, hervorm mij naar uw beeld. Dat steeds uw wil de mijne zijn. Maak mij een beeld van u.